Hallo.
Ja, gut.
Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal bij deze eerste commissievergadering van de nieuwe raadsperiode. En voor sommigen van jullie de hele nieuwe eerste commissie. Hele eerste commissie, nieuwe raads- en commissieleden, die extra welkom. En mensen op de tribune welkom. Het is ook de eerste commissie van het nieuwe vergaderstelsel. Wat betekent dat we het net iets anders gaan doen dan we gewend waren. Dat we niet twee, maar drie termijnen hebben, waarbij de eerste termijn is om vragen te stellen. Drie vragen per fractie maximaal. De tweede termijn is voor uw voorlopige standpunt en een discussie met college en elkaar. En de derde termijn is conclusies, als die er al zijn, eventueel aankondigen van een amendement of motie. Volgens mij is dat duidelijk. Omdat het de eerste keer is, zal ik proberen een beetje flexibel te zijn in als dat niet helemaal loopt. Dan komen we er wel uit met elkaar, denk ik. De agenda vaststelling. Even kijken bij. Oh, ik heb alweer niet het goede briefje. Ja. Bij de rondvraag is een vraag aangemeld van de heer Veldhuizen. Bij de ingekomen stukken, agenda punt 8, is een vraag aangemeld van de heer Geerdes over de raadsbrief. Brief van het college over de luchtmetingen. Zijn er nog vragen of mededelingen over de agenda? Dan stel ik hem vast. En dan gaan we naar het burgerspreekrecht. Daar zijn geen aanmeldingen voor. En dan gaan we naar de actieve informatieplicht collegeleden. En als ik het goed heb begrepen, is er alleen een mededeling van wethouder Maouch.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het rapport van de ODRA en de GGD over de gezondheidsrisico's rond Parenco is binnen. Op basis daarvan is geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico's zijn, dat er geen volksgezondheidsrisico is. Wel zijn er een aantal stoffen gemeten. Die ga ik nu niet herhalen, want de kans dat ik het net iets verkeerd zeg is te groot wat mij betreft. Maar goed, deze stoffen zijn niet in zodanige hoeveelheid aanwezig dat ze een gezondheidsrisico vormen. Wat we wel gaan doen is, we blijven in gesprek met de provincie. Komende week hebben we een gesprek met de gedeputeerden over wat de vervolgstappen zijn en hoe we het overlast, want dat is nog wel degelijk, hoe we dat nog wel kunnen aanpakken.
Is er iemand hier een verduidelijkende vraag over wil stellen? Ja, mevrouw Van Bentum.
U heeft het over vervolgstappen. Kunt u dat nog wat meer toelichten? Wat voor vervolgstappen?
Er is nog steeds sprake van overlast. Als het gaat over trillingen, over geluid en over geur. We zijn in gesprek met de provincie en met de gedeputeerden hebben we nu een afspraak gemaakt om te kijken hoe we hoe de provincie hier in kan opereren om die overlast te verminderen. Wat Parenco dan nog verder kan doen. En aangezien de provincie bevoegd gezag is, moeten we daar mee in gesprek.
Voldoende, mevrouw Van Bentum. Iemand anders nog met een verhelderende vraag? Meneer Geerdes?
Dat was tevens mijn vraag eigenlijk bij de ingekomen stukken. Dus misschien handig dat we dat nu meteen meenemen. Dan loopt het verhaal enigszins in elkaar over. We hebben de resultaten nog niet zelf kunnen lezen, maar inderdaad een artikeltje in hoog en laag gezien werden inderdaad twee stoffen genoemd. En die zouden dan niet schadelijk zijn. Als ik het goed begrijp, stond er in dat artikel ook dat dat niet wegneemt dat die geuroverlast is in zoverre. Gezondheid en geur, dat zijn twee aparte werelden. Sterker nog, een van die twee stoffen werd ook gerelateerd aan geur. Daar wordt ook nader onderzoek naar geadviseerd. En zo'nzelfde soort conclusie hebben we al eerder gezien van de ODRA. Maar dan in relatie tot de norm. Hè. Dat geconstateerd van, ja, het blijft weliswaar binnen de normen. Maar pagina 1, er is hier wel wat aan de hand. En de overlast is in zoverre onaanvaardbaar. Tegelijkertijd hebben we een nieuw coalitieakkoord. Waarin staat, u zegt ook al, van wij nemen de verantwoordelijkheid om bij milieubehinder, ook al zijn we geen bevoegd gezag, om oplossing te zoeken. En dan de vraag, klopt het dat het college dus de hinder ook als iets anders ziet dan enkel gerelateerd aan een norm in een vergunning? of gezondheidsklachten. Oftewel, de leefbaarheid, dat dat inderdaad een andere wereld is. Dus als dat nog steeds door de omwonenden ervaren wordt, ondanks dat wat er nu ligt, dat het college zich nog steeds verantwoordelijk voelt om die oplossing te vinden.
Ik begrijp de vraag, voorzitter. Hè? Dus klopt het dat er naast volksgezondheid en de ruimte die er nu in de milieuvergunning is, ook nog sprake is van hinder? En voelen we daar ons nog voor verantwoordelijk? En het antwoord is ja. Wij voelen ons daarvoor verantwoordelijk en we gaan dus in gesprek met de provincie om te zorgen dat we ook, en ik geloof dat het in dit geval formaldehyde was, ook een onderdeel is van de geurbelasting. Dus dan gaan we kijken hoe we samen met de provincie Parenco kunnen stimuleren om daar stappen op te ondernemen, om dat uit het proces te halen. Maar daarvoor hebben we de provincie in ieder geval wel nodig.
Is dat voldoende voor u, meneer Geerdes?
Ja, deze discussie die wordt vast vervolgd op het moment dat de provincie, ja, die zal zich mogelijk op het standpunt stellen dat het vergund is. Ja, en dan is de vraag natuurlijk wat het college gaat doen. Maar ik kan me voorstellen dat u dat nu nog niet kunt beantwoorden.
Helder, wordt vervolgd, lijkt me. Waren er nog meer vragen over dit onderwerp?
Ik heb nu een aanvullende vraag van
mevrouw Van Bentem.
U bent volkomen verantwoordelijk. Dat is natuurlijk heel prettig, vooral voor de inwoners van die daar last van hebben. U zegt vanuit de partij die we aan tafel hebben, de provincie. Maar ik neem aan dat je ook bij de bron verhaal wil halen. En dat je daar ook aan tafel wil zitten. Hoe ziet u dat?
Wethouder Maouche.
Merci, dank u wel, voorzitter. Nee, dat klopt. Hè. Dus je wil de provincie daarmee in gesprek en uiteraard ook met Parenco. Want zij hebben de processen ingericht en als je daar overlast van hebt, dan wil je daar iets aan doen. Dat betekent dat we in eerste instantie waren we heel bewust niet in de klankbordgroep gaan zitten. Omdat we niet de schijn wouden wekken dat we partijdig waren of op de hand van Parenco of anderszins. Maar aangezien we nu al hebben gezien dat de eerste bijeenkomst van die klankbordgroep van Parenco, dat daar een heel gemêleerd gezelschap in zit, dan willen we daar eigenlijk nu ook tot toetreden, zodat we ook daar gesprekspartner zijn met Parenco.
Volgens mij zijn de vragen beantwoord over dit onderwerp. Komen we daarmee aan het einde van de actieve informatieplicht. Met dank aan het college. Agenda punt 4, de rondvraag. Het is de goede gewoonte om vragen voor de rondvraag van tevoren aan te melden. Zodat dat ook de grootste kans geeft dat het college die kan beantwoorden. Er mogen altijd ook vlak voor de vergadering nog vragen aangemeld worden. Deze keer is dat keurig aangemeld, maar dacht ik zeg even voor de nieuwe raads- en commissieleden voor de volledigheid. Meneer Veldhuizen heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag behelst Giel Kerkenkamp. Vorig jaar is er in een volle raadzaal gesproken over het bestemmingsplan van de Giel Kerkenkamp, waarin door de aanvraag ook een aantal toezeggingen zijn gedaan omtrent het beeldkwaliteitsplan. Er ligt inmiddels een aanvraag van de initiatiefnemer van de perceeleigenaar over de omgevingsvergunning bij de ODRA over bomen. Nadat sommige inwoners daarop over benaderd hebben, hebben wij als GB de volgende vragen. In de krant stond er een vergunning van een aanvraag van 9 bomen. 7 bomen van de eerste categorie en 2 bomen van de tweede categorie. Is de wethouder hiervan op de hoogte en komt dit overeen met het beeldkwaliteitsplan? En de tweede vraag is, wordt er toegezien dat de door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan op alle aspecten wordt nageleefd? Zo ja, op welke wijze?
Wethouder Verstand, denk ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het college is volledig op de hoogte van de aanvraag die er is. Zowel in het bestemmingsplan als in het beeldkwaliteitsplan is aangegeven dat het een versterking is als er een aantal solitaire bomen worden geplaatst op de Geelkerkenkamp. En als je het zou omrekenen wat mogelijk is, dan kom je op 25 bomen. Het gaat hier maar om 9, dus dat is inderdaad fors minder. Dit is absoluut een bouwplan wat onder een vergrootglas ligt, dat weten we ook. Dus we hebben heel veel contact met de aanvrager continu om te kijken of we zoveel mogelijk, of we in ieder geval binnen de grenzen van de raadskaders kunnen ervoor zorgen dat het dat wordt gehandeld. En dat gebeurt ook. En dat levert af en toe fikse discussies op, maar tot nu toe gaat het verder goed. Het voldoet helemaal aan de eisen van het beeldkwaliteitsplan. Het staat overigens ook dus in het beeldkwaliteitsplan, wat u als raad vastgesteld heeft, dat er inderdaad dit soort bomen mogen komen. Dus we zijn er heel alert op.
Dank u wel, wethouder. Is uw vraag voldoende beantwoord?
Voldoende.
Fijn, dan gaan wij door naar agenda punt 5. En dat is de reïntegratieverordening participatiewet Renkum 2018. Het vaststellen van deze verordening is een bevoegdheid van de raad. Uw raad wordt gevraagd om de nieuwe reïntegratieverordening vast te stellen. We beginnen met de eerste termijn met de drie vragen. En ik lees nog even het dictum voor waar het over gaat. Geadviseerd besluit, vaststellen van de reïntegratieverordening, participatiewet 2018 en de toelichting daarop. De eerste termijn met vragen. Wie mag ik het woord geven?
Mij, voorzitter.
Dan mag u even uw hand opsteken en dan maak ik een lijstje en dan krijgt u vanzelf het woord. En laten we eens links beginnen. Mevrouw Van Wenten.
We beginnen met de vragen. De eerste vraag is eigenlijk van, je ziet in het stuk heel duidelijk de leeftijdsgrens staan. En de vraag is van gemeentebelangen, wat gebeurt er onder die leeftijdsgrens? Dat is even een duidelijke vraag van ons, dus onder die 27 jaar, want die staat heel duidelijk vermeld. En de andere vraag is, zijn er plannen om dat beschut werk te creëren? Vergelijk met of in combinatie met het upgraden van de groenvoorziening hier in de gemeente, hè, wat we van plan zijn, wat je kan lezen in het coalitieakkoord. Tot zover.
Bij de VVD geen vragen, bij de PRD vragen. Meneer Modderkolk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee technische vragen en één algemene vraag. Op welke wijze toetst u artikel 6 lid 3, waarin gesproken wordt over verdringing op de arbeidsmarkt, dat niet plaatsvindt? En wat wordt in artikel 10 onder B verstaan met startkwalificatie?
Sorry, voorzitter, ik wil niet heel flauw doen hoor. Maar
nee, maar die snap
ik. Eventjes, ja, en ik vind het prima meneer, maar dat we even helder, hè, dat via de voorzitter, dat we met elkaar die regels. U zei drie vragen. Ik heb begrepen dat we niet technische vragen zullen zetten.
Mevrouw Bond, dat klopt. De afspraak is om geen of zo weinig mogelijk technische vragen te stellen. Ik zei ook dat ik flexibel zou zijn. Ik denk dat u meldt dat het technische vragen zijn, dat u zich er zelf al van bewust bent. Maar ik denk, laten we proberen zo weinig mogelijk technische vragen te stellen in de commissie en van tevoren. Maar misschien kan de wethouder voor zover dat mogelijk is er nu wel gewoon beantwoorden.
Was maar ook schriftelijk hoor. Ik zit er niet meteen op te vragen.
U was
ja, okay. Ik heb nog één vraag.
Nog één vraag.
Mijn fractie heeft veel zorgen over de uitvoering in de praktijk. Met name als het gaat om gelijke rechten en kansen binnen de doelgroep. Op welke wijze gaat u de verordening monitoren? En op welk moment gaat u de gemeenteraad erover informeren? Liefst zien wij een jaarlijkse voortgangsreportage tegemoet. Kunt u daarover nu al een toezegging doen? Dat was het, voorzitter.
Dank u, meneer Morlik ook van het CDA. Meneer Van Lent.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij lezen in het voorstel dat het UWV eigenlijk indicatie stelt of er al dan niet beschutte werkomstandigheden plaats moet vinden. Betekent dat ook dat de WW mensen daarvoor gebruik kunnen maken? En als het zo is, betaalt het UWV dan ook mee aan die voorziening die wij als gemeente moeten inrichten? Daarbij heb ik de volgende vraag. We hebben een reïntegratiebudget. Er staat heel duidelijk in aangegeven van dat het binnen het reïntegratiebudget opgelost moet worden. Maar hebben we dan een plafond erin zitten of blijft het een open eindregeling? En het tweede is een beetje van de wijze van presentatie, voorzitter. We hebben een wasse wortstabel gekregen, prima. Wat we missen eigenlijk erin is van, wijken we nu af van het VNG-model? En als dat ja of nee zou kunnen zijn, dan zou er ook nog een verklaring achter kunnen staan waarom het zo is. Dan helpt ons in ieder geval ook in de voorbereiding beduidend mee om daar wat makkelijker met dergelijke verordeningen om te gaan.
Ik denk dat dat genoteerd is van de PvdA. Geen vragen. Mevrouw Jansen.
Dankjewel. Mijn vraag is of het niet in bijlage 1 van artikel 8 van de verordening staat dat bijstandsgerechtigden die onbetaalde arbeid verrichten een premie kunnen ontvangen van 100 euro per 6 maanden. Voor toekenning wordt getoetst en bekeken of de persoon voldoende heeft meegewerkt aan zijn of haar reïntegratietraject. Mijn vraag is of het niet vanzelfsprekend moet zijn deze premie toe te kennen aan alle bijstandsgerechtigden die onbetaalde arbeid verrichten. Want het hele kleine percentage dat niet meewerkt doet dit vanuit onmacht, ziekte en noem maar op. En vooraf toetsen maakt het onnodig ingewikkeld. En ook lijkt mij niet duidelijk over welke informatie en handvatten het college beschikt om tot een zo zuiver mogelijke oordeelsvorming te komen.
Ja, dat was een vraag. Oké. Mevrouw Bond, D66.
Ja, dank u voorzitter. Vraag sluit aan bij wat de CDA heeft gevraagd over het plafond en over deze verordening. En ik heb nog een aanvullende vraag. Er zijn ook mogelijkheden, sommige gemeentes hebben dat gedaan, om ook een artikel toe te voegen en dat betreft de uitstroompremie. Dus ik zou graag willen weten waarom Renkum, om mensen te stimuleren dat als ze zelfstandig of als ze uitstromen zelf werk hebben gevonden, dat ze dan een uitstroompremie ontvangen. En de ene gemeente zegt nou 600 en de andere 700 of 500 na zoveel maanden arbeid, zodat ze dus geen kosten meer hebben voor de gemeente. Mijn vraag is waarom u daar niet voor gekozen heeft of dat u wellicht misschien in de toekomst daarover gaat denken. Dank.
Dan geef ik graag het woord aan de wethouder voor de beantwoording. Wethouder Maus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het belangrijkste in deze is dat dit het is eigenlijk een update van de verordening die we al hadden. En dit doen we omdat de wet, participatiewet is aangepast. En de participatieverordening die we nu krijgen wijkt eigenlijk maar op 3 punten af. Op de verordening die we hadden. Textueel niet helemaal, maar de kern van de verordening die we hadden, die vind je eigenlijk overal terug. Om met die laatste vraag te beginnen. We hebben eigenlijk voor gekozen om aan te sluiten bij de modelverordening van de VNG. Er was ook nog een vraag van CDA of we daar niet in die waswordtabel iets voor kunnen nemen. Volgens mij kunnen we dat wel doen. Ik kijk even de ambtenaar aan.
Ja, de verordening die is op basis van de...
Wilt u even de microfoon gebruiken, want dan kunnen kijkers thuis het ook horen.
Ja. Ik mag hem loslaten.
Ja. Sorry, dat is ook een eerste commissie voor mij. De reïntegratieverordening die is gebaseerd op de modelverordening van de VNG.
Ja.
Ik denk, mevrouw Bond, dat u daar even uw vraag even tot later moet bewaren. En dat ik denk dat de wethouder even verder gaat met beantwoording.
Dus volgens mij kunnen we makkelijk in die waswordtabel aangeven waar die afwijkt van de modelverordening. Maar in feite zal dat dus op heel weinig punten zijn, omdat die gebaseerd is op die modelverordening. Maar goed, het is een makkelijk punt om even in te passen. Even kijken. Daarnaast hebben we hem ook eens gelijk getrokken met de verordeningen van alle deelnemende gemeentes binnen de Food Valley waar wij bij aangesloten zijn. Dus we willen eigenlijk voorkomen dat we daar dan weer op afwijken. Even kijken. Dan ga ik even proberen de vragen langs te lopen. Die leeftijdsgrens, wat gebeurt er onder de 27 jaar? Nou ja, het belangrijkste is als er nog sprake is van leerplichtige jongeren, dan proberen we die natuurlijk aan te laten sluiten bij, te stimuleren om naar school te gaan. Mocht het nou zo zijn dat ze niet meer leerbaar zijn. Dan moet een school moet daar een stuk voor aanleveren, zeg maar. Als ze niet meer leerbaar zijn, gaan we kijken of we ze binnen onze eigen verordening naar werk toe kunnen begeleiden. Dat kan door werkervaringsplekken enzovoort. Dan vraag 2, plannen creëren beschut werk bij upgrade voor groenvoorziening. Op dit moment liggen die plannen er niet. We hebben een heel stramien waarop we proberen mensen aan het werk te krijgen. Beschut werk is een nieuwe variant en we zullen proberen om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de manier waarop we mensen naar werk begeleiden. Maar dan wel als de UWV die indicatie geeft. En op dit moment is er 1 persoon die zo'n indicatie heeft, maar nog niet in staat is om te werken. Op dit moment. Dan zullen we dus een beschutte werkplek creëren. En als dat kan binnen een groenvoorziening, dan kan dat. Maar het moet altijd passen bij de persoon zelf. En zijn capaciteit, zijn of haar capaciteiten. Dan de vraag van de PRD. Wat betekent een startkwalificatie? Bij mijn weten, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik nu even de definitie niet precies heb, maar een startkwalificatie betekent dat je een niveau VMBO, ja, ik kijk ook weer. Ja, het is een opleidingsniveau. Ja. Dus je moet een bepaald opleidingsniveau hebben voordat we iemand een startkwalificatie dat we kunnen benoemen, zeg maar. Dan de vraag of we niet hoe we de voortgang gaan monitoren. Nou ja, een jaarlijkse voortgangsrapportage. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat wordt dan gewoon. Hoeveel mensen hebben we in dat jaar naar in een bepaald systeem, in een bepaalde variant kunnen begeleiden. En hoeveel stromen erin en hoeveel stromen eruit. Daar doelt u denk ik op. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dan de vraag. Ik moet eerlijk zeggen, voorzitter, dat ik die vraag niet helemaal goed meegekregen heb. Dat ging over het UWV, dat als een indicatie van de UWV krijgt, of het dat ook aansluit bij de WW en of UWV dan meebetaalt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik de strekking van de
kunt
vraag
niet helemaal.
Kunt
u de vraag nog even verduidelijken?
Nou, er staat in het voorstel dat de UWV die doet de indicatie voor wat betreft mensen die met afstand op de arbeidsmarkt zitten en waar wij dus een voorziening voor moeten treffen in het kader van het beschut werk. De UWV heeft ook WW-klanten als zodanig. Gebeurt het ook voor die WW-klanten dat daar zometeen nog beschut werk voor moet worden gedaan? En in dat kader hebben wij dus klanten van het UWV. En zou dat UWV dan mee moeten betalen aan die voorziening? Dat hebben ze tot nu toe nooit gedaan. Ze hebben al de zaak maar vooruitgeschoven en het over de schutting van de gemeente heen gegooid, om eens even oneerbiedig te zeggen. En wij zaten na 2 jaar en zo'n maanden nog te kijken met een probleem waar het UWV al veel eerder op had kunnen anticiperen. Dus daar zit wel een punt van zorg.
Is de vraag nu helder, wethouder? Ja,
ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag is helder. Ik kan hem alleen nu niet beantwoorden. Als het mag, voorzitter, zou ik heel graag schriftelijk beantwoorden.
Ik zie meneer Van Lent knikken. Hebt u nog antwoorden? Ja?
Ja, ik heb nog wel een aantal vragen staan, voorzitter. Sorry. Of het een open eindregeling is, of dat er daadwerkelijk een plafond is aan het budget. Er zit een plafond aan het budget, hè, want er is gewoon een bepaald bedrag begroot. En daarmee is het geen open eindregeling. We moeten dus alle mensen helpen met de middelen die we hebben. En als er de middelen krap zijn, dan kunnen we dus of minder mensen helpen. Dat levert dan een beperking op. Even kijken, dat was die VNG-model afwijkend. De vraag van GroenLinks, of het niet vanzelfsprekend moet zijn om de premie die in, even kijken, artikel 8 voorgesteld wordt, de participatieplaats gericht op reïntegratie, of we daar eigenlijk niet die premie moeten toekennen aan iedereen die, die we eigenlijk naar werk proberen te helpen. Nou, laat ik daar in eerste instantie even het volgende over zeggen. We vinden het eigenlijk heel belangrijk dat we iedereen op dezelfde manier behandelen. Dus of je geeft iedereen een premie, of je geeft niemand een premie. En op dit moment is er geen mogelijkheid om premie toe te kennen, bijvoorbeeld bij werkervaringsplaatsen of sociale activering. En daarom maken we zo min mogelijk gebruik van die mogelijkheid voor een participatie plaatsgericht op reïntegratie. Simpelweg omdat je dan ongelijkheid creëert. Of het een goed idee is om iedereen een premie toe te kennen. Dat is lastig te beantwoorden. In eerste instantie gaan we eigenlijk uit van het idee dat je vooraf mensen moet helpen. Dus achteraf een premie geven werkt minder goed dan mensen bijvoorbeeld helpen bij de verwervingskosten. Dus als je naar de kapper moet, dan geven wij ondersteunen wij zodat iemand naar een kapper kan. Of iemand een fiets kan aanschaffen om naar zijn werk te gaan. Hè, dat doe je dan, dat zijn de verwerkingskosten, die doe je vooraf en niet achteraf. Dat is op dit moment het staande beleid. Premies achteraf voor iedereen, ja, dat moeten we dan eventueel onderzoeken of dat handig is of niet. Op dit moment doen we het in ieder geval niet. En het lijkt mij verstandig om daar dan op dit moment aan vast te houden.
Dank u wel.
Dan de vraag van D66. Artikel toevoegen, wat sommige gemeentes doen, en dan een uitstroompremie geven.
Ik denk dat wethouder eerst even antwoord kan geven. En als dat onvoldoende is, kunt u alsnog een verduidelijkende vraag stellen.
Zoals ik eigenlijk al gezegd had, hè, we proberen hem aan te laten sluiten bij de gemeentes die allemaal deelnemen in de Food Valley. Hè, waar ook het werkgeverservicepunt bij in zit. En omdat je als regio wil je een bepaalde uniformiteit gaan uitstralen, anders krijg je shopgedrag. En van werkgevers, en volgens mij moeten we dat niet willen. Dus we willen die uniformiteit behouden en daarom hebben we op dit moment niet een uitstroompremie opgenomen in de verordening.
Mevrouw Bront, was dat antwoord voldoende of wilt u direct een verheldering vragen?
Ja, ik wilde verhelderen. Kijk, wat ik eraan toe wilde voegen is, omdat u zei, ja, we gebruiken de VNG-verordening. Dat staat juist in die VNG-verordening, artikel 14 is dat. Dat wilde ik er alleen verhelderend toevoegen. Maar hey, mag ik nu al? Gaan we nu al de volgende ronde in? Dan wil ik graag reageren.
We gaan zo de volgende ronde in. Okay. Maar ik denk dat ik hetzelfde rondje aanhoud. Dus dan bent u zo aan de beurt. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, voor uw antwoorden. Ik ben nog gewend om op een andere stoel te zitten. De tweede termijn is even ter herinnering om uw voorlopige standpunt toe te lichten. In de debat te gaan met elkaar en eventueel met het college. Wie mag ik het woord geven? Gaan we geen tweede termijn krijgen? Mevrouw van Bentum.
Nou, ik ben het wel eens met mijn overbuurvrouw van D66. Als het in de VNG-verordening staat, dan heb ik daar ook wel moeite mee. Kijk, ik snap dat de wethouder zegt, we trekken hem gelijk, anders krijg je shopgedrag. Maar als het beter kan, vind ik dat je dat wel moet inbrengen. Of dat we dan wellicht de verordening voor alle gemeentes, he, daarin een upgrade geef ik. Dus ik vind niet dat je daarin moet berusten, laat ik het zo zeggen. We hebben het net over de leerplicht. 27, leerplicht is 18 volgens mij. 16 zelfs, maar volgens mij moet je met 18 een diploma afgerond hebben. Nou goed, die regeling, dat weet u mezelf wellicht beter. Maar in ieder geval heb ik dan wel een gat van 9 jaar en wellicht nog wel meer. Dus waarom wordt die niet naar beneden getrokken dan? Of wordt die leeftijdsgrens weggehaald? En dat je zegt na leerplicht, hè, zoiets. We hebben het eigenlijk alsmaar over beschut werk. Maar hebben het ook niet in de verordening over afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dan trek je hem toch veel breder dan het alleen beschut werk. En dat afstand tot de arbeidsmarkt is volgens mij al wat we doen met de groenvoorziening. Hè, de mensen die vanuit de Perma zijn overgekomen, die hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en nemen niet allemaal een beschut werkplek. Dus vandaar, u zegt van nou, er is eigenlijk maar één aanvraag voor beschut werk. Maar kunnen we hem niet breder trekken? Tot zo.
Bij de VVD geen bijdrage. Een tweede termijn voor PRD? Nee. CDA? Mevrouw Weda van PvdA.
Voorzitter, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen hier aan de hand van deze verordening een beleidsmatige discussie voeren. Ik heb hem gezien als een beleidsarme wijziging. Als er nu een aantal dingen worden aangevuld op basis van een VNG-verordening, vraag ik me af of dat in het verleden, want ik hoor de wethouder zeggen het is staand beleid, dus dat betekent dus dat eigenlijk die aanvulling een beleidswijziging zou zijn. En ik moet zeggen, ik vind dat ingewikkeld, omdat aan de hand van een verordening eigenlijk je beleid te bespreken. Dus daar wil ik wel heel graag de reactie van de wethouder op hebben. Want dat betekent ook dat het voor ons standpunt mede gaat bepalen. Ik kan me zelfs voorstellen dat gezien het coalitieakkoord, want dit is eigenlijk staand beleid van een andere periode, dat je gezien het coalitieakkoord nog eens een keertje heel kritisch kijkt naar de verordening. Maar dat denk ik dat je daar even rustig de tijd voor moet nemen. Bovendien, waar ik nog eigenlijk veel meer zorgen over maak, zijn de landelijke ontwikkelingen, de staatssecretaris, die een hele andere visie heeft op beschut werken en afstand tot de arbeidsmarkt. Dus ik denk dat als je dan over beleidsmatige punten gaat praten, dat je dat misschien veel breder zou moeten doen in plaats van één enkel artikel eruit pakken om je eigen beleid wat aan te vullen, aan te scherpen.
GroenLinks. Geen tweede termijn. Mevrouw Bons.
Ja, voorzitter. Nog even reagerend. Eerst op wat de wethouder zegt. Ik snap dat je met elkaar een beetje, niet tegendraads wil zijn en met elkaar een beetje in de pas. Maar ik vind niet dat je allemaal elkaar stevig vast moet houden en allemaal hetzelfde. Ik denk dat het best wel goed is om als een gemeente, en dat hebben we bij andere verordeningen ook gedaan, toch iets eigens van Renkum te laten zien. Dat shopgedrag, dat woord snap ik in deze eigenlijk niet. Want je zegt, om mensen te stimuleren ook eigen initiatief te nemen, vinden we het goed dat mensen daarin beloond worden. Dus als mensen op eigen wijze iets vinden, bestaand werk, kunnen ze, en als ze daar een jaar minimaal ander werk vinden, dan kunnen ze daarin beloond worden. En als we zien dat dat na zoveel maanden, na 9 maanden succesvol is, geven we dan een premie. Dat kan. Dat kan. Dat kan stimuleren. Hè? Dus dat, en dat shopgedrag snap ik in deze niet. Misschien kunt u nog een keer uitleggen.
Volgens mij gebeurt dat bijna iedereen wel een keertje, mevrouw Jansen. Wethouder. Oh, pardon, ik dacht dat u klaar was.
Nee hoor, nee.
Oh,
nee,
pardon,
nee.
Mevrouw Bond.
Even reageren op de PvdA. Ik heb in mijn eerste ronde tegen de wethouder gezegd, ook van hè, dit is bestaand beleid wat u doet, maar ik heb ook erbij gezegd, of is het wellicht iets om aan in de toekomst naar uit te kijken of dat te gaan verbeteren. Want ik snap dat het iets is, dat er gewoon een aanpassing is wat al in gang is gezet. Dus in het begin heb ik gevraagd van nou, is er een mogelijkheid om daar in de toekomst naar te kijken. Dus het was niet per se om nu met een amendement of zo, kijk naar de PvdA, te komen om opeens het bestaand beleid omver te gooien. Dank.
Wethouder, ik denk dat u nog reacties en hier en daar een enkel antwoord hebt.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het goed is om even met het laatste te beginnen. Want inderdaad lijkt het mij goed om te kijken, hè, ook op basis van het coalitieakkoord, wat PvdA ook al aangaf, om te kijken hoe we kunnen we deze verordening nou verbeteren. Tegelijkertijd vind ik wel, en vindt het college wel, dat je moet blijven aansluiten bij de Food Valley. Simpelweg omdat je, kijk, je zit samen in een in een werkgeverservicepunt. En je wil daarin dus ook samen blijven optrekken. En iets eigens, ja, ik denk dat je in de verordening misschien wel iets eigens renkums kunt opnemen. Maar het blijft niettemin belangrijk om daar uniformiteit in te houden. En daar doel ik ook op met shopgedrag. Het gaat dus niet om het shopgedrag van mensen zelf, maar simpelweg het idee achter die uniformiteit van de Food Valley is dat je dus als regio hetzelfde je opstelt naar werkgevers. Dat geeft duidelijkheid aan werkgevers en naar werknemers. Dus vandaar dat idee. Dus één, wel goed om te kijken hoe we de verordening kunnen verbeteren op termijn, ook aansluitend op het coalitieakkoord. En twee, toch het belang van uniformiteit in de regio waarin we samenwerken. Even kijken. Daar valt dus ook de uitstroompremie. Kijk, ik heb geen bezwaar tegen de uitstroompremie per se. Maar dus om die uniformiteit te bewaken, vind ik dan dat we moeten kijken of we dat samen met de gemeentes in de regio kunnen oppakken. Dan groenvoorziening en beschut werk. Het belangrijkste wat ik net zo al even zei, is dat het moet passen bij degene die beschut werk nodig heeft. En groenvoorziening is buiten, sluit niet helemaal aan bij beschut werk. En als iemand echt geen externe prikkels kan verdragen en dus een beschermde situatie nodig heeft, dan is het onhandig om op een drukke rotonde aan het werk te zijn. Dus als het mogelijk is om mensen die een indicatie hebben, als het bij ze past, om toch in de groenvoorziening aan de gang te gaan, is dat wat het college betreft prima. Maar het is niet een simpele knip- en plak-exercitie. Bovendien denk ik dat we ook niet de permaar moeten gaan overdoen. He, je wil aansluitend op het huidige beleid, wat we nu hebben, wil je gewoon zorgen dat al die mensen op een goede plek terechtkomen. Dan dat hiaat onder de 27. Nou, dat zie ik ook wel. Ik denk inderdaad dat er een groot gat zit tussen die jongeren die nog leerplichtig zijn en de grens met 27. Dus daar moeten we echt goed naar gaan kijken hoe we voor die groep kunnen cateren. En dat moeten we dus in een update van de verordening dan ook gaan meenemen. Volgens mij heb ik, voorzitter, dan alle vragen in de tweede termijn beantwoord.
Ik kijk even rond, want daar hebben we de derde termijn voor. Misschien zijn er nog, ja, mevrouw Bont in elk geval, en voorlopige conclusies. Ik begin even rechts, mevrouw Bont.
Ja, voorzitter, de wethouder zou mij blij maken als hij zegt van oké, ik ga dat intern bespreken en mogelijk voor de toekomst ook naar de andere regio-partners van de Food Valley dat als een nieuw item. Vooral omdat u zegt van het is een plafond, hè? En het is toch wel een zaak dat we de kosten met elkaar kunnen bewaken. En wie weet stimuleert dit.
En met dat bedoelt u de uitstroompremie?
Nou, dat hij dit bespreekbaar gaat maken voor de toekomst. Ja, bij de partners.
Mevrouw Van Bentem.
Ja, ik kwam niet helemaal duidelijk over, denk ik, in de tweede termijn. Ik bedoel eigenlijk niet alleen beschut werk. U heeft het alleen maar over beschut werk. Het heeft ook te maken met mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt. Dus ik heb het idee dat we het nu helemaal erg beperken tot dat beschutte werk. Maar volgens mij is die ruimer dan dat. Dus dat wilde ik alleen even zeggen.
Wethouder, hebt u nog behoefte om hierop te reageren?
Nee, ik wil wel toezeggen dat we die uitstroompremie bespreekbaar maken en kijken hoe de regio daarin staat. En over beschut werken, ja, dat klopt. In deze discussie werd hij wat eng, omdat hij natuurlijk opkwam en omdat hij afwijkt van de andere bepalingen in onze verordening. Maar het gaat inderdaad over een afstand tot de arbeidsmarkt en daarom maken we eigenlijk niet of nauwelijks gebruik van beschut werken. Oh, nee, dat is niet helemaal waar. Daarom heb je de verplichting als gemeente om beschut werk aan te bieden, mits er een UWV-indicatie voor is. En op dit moment is daar nog maar eentje van. Dus het is op dit moment niet een heel groot probleem. Overigens heeft het ministerie gezegd dat we eigenlijk negen plaatsen, negen of elf?
Elf.
Elf plaatsen, excuus. 11 plaatsen in potentie moeten kunnen bieden voor beschut werk. Daar zijn we dus nog lang niet. Maar die kunnen we wel creëren. Dat is geen probleem.
Ik kijk nog even rond of iedereen gezegd en gevraagd heeft wat er nodig was. Dan sluit ik de beraadslaging en ik krijg de indruk dat wij dit voorstel als sterstuk naar de raad kunnen doorsturen. Kan ik daar de handen voor op elkaar krijgen? Ja. Prima, dan gaat dit voorstel als sterstuk naar de raad. Dan gaan we zo meteen naar agenda punt 6. Maar ik meen te hebben begrepen dat daar een kleine stoelendans plaatsvindt. Dus daar wil ik even één minuutje voor schorsen. Agenda punt 6. Bestemmingsplan Boersberg 2 2018 wordt u gevraagd om vast te stellen. Het geadviseerd besluit is instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze. Het bestemmingsplan Boersberg 2 2018 ongewijzigd vaststellen en geen exploitatieplan vaststellen. We beginnen weer met een eerste termijn met maximaal 3 liefst niet-technische vragen per fractie. Wie mag ik het woord geven? Ongeveer iedereen, begin ik dit keer rechts. Mevrouw De Groot, GroenLinks.
Okay, dank u wel, voorzitter. In het plan is voor een faunaopvang is er sprake van een toegevoegde functie naast opvang en verzorging van wilde dieren. Namelijk een educatieve functie. En dat juichen wij erg toe. En onze vraag is of het college ook kan bevorderen dat... een bezoek aan de fauna, toekomstige faunaopvang door leerlingen van de basisschool kan gedaan worden door bijvoorbeeld een opname in het cultuur- of natuurmenu. Dank u wel, voorzitter.
Geen vraag bij de PvdA. Het CDA en meneer Geerders.
Ja. We kunnen alvast een schot voor de boeg geven dat we het inderdaad een mooi plan vinden. En ook die extra functie en de ambitie van de dierenambulance in Nederrijn is mooi. Het biedt ook weer mogelijkheden voor stageplekken, noem maar op. Plan technisch zit ook knap in elkaar. Een goede balans enerzijds het wegbestemmen van gedeeltes. Niet te veel teruggeven, maar wel voldoende flexibiliteit voor dit mooie initiatief. Maar de vragen zaten meer op van ja, als je toch het raadsvoorstel leest en ook een beetje bekend bent met de voorgeschiedenis, heeft het wel ruim 7 jaar geduurd voordat dit van de grond kwam. En daar zat wel onze interesse. Misschien kan de wethouder zeggen van, had dit inderdaad, dit huisvestingsvraagstuk voor een maatschappelijke organisatie waar de gemeente ook belang bij heeft, hè, misschien zelfs een wettelijke taak, dierenopvang, had dat inderdaad hier nu 7 jaar moeten duren? Wat had de gemeente misschien beter kunnen doen? En daarmee samenhangend van is dit nu iets wat binnen de gemeente Renkum, maar ook in de organisatie is geregeld, dat als zo'n organisatie zich aandient, dat hun vraag wordt opgepakt en dat als, ik wil niet zeggen dat de gemeente een makelaar is, maar dat we ze wel kunnen helpen, want ik kan me voorstellen dat het maken van een bestemmingsplan voor een dierenambulance niet alledaagse kost is. En laatste vraag, is dit dan een voorbeeld van de ambitie van het college van dat je naast de organisaties gaat staan om samen snel dingen voor elkaar te krijgen? Tot zover.
Dank u wel, meneer Geerders. Kijk even naar links. Meneer Verhagen, PRD.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag. Als je in het raadsvoorstel kijkt naar de functie... dan staat er het initiatief voor ziet- en vogel- en wildopvang, faunaopvang voor inheemse, niet gedomesticeerde dieren, et cetera. Als je in het bestemmingsplan kijkt, dan staat het anders. Daar staat het doel van het gebouw is bieden van zorg, opvang, hulpbehoevende dieren, inheemse, niet gedomesticeerde dieren. maar ook gedomesticeerde dieren die vanuit de dierenambulance komen. En die laatste term die bevreemdt mij een beetje. Tot nu toe is het zo, wij zijn als gemeente verbonden aan Hof van Ede, de dierentehuis. Gemeente Renkum, Ede en Wageningen hebben daar een verbinding mee. En tot nu toe is het zo dat de dierenambulance samenwerkt met Hof van Ede. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen, wordt hier niet een taak van Hof van Ede weggehaald naar dit nieuwe centrum? Ik heb mensen van Hof van Ede gesproken, die gaan ervan uit dat de samenwerking met de dierenambulance blijft zoals die nu is. Maar het komt een beetje vreemd over dat dit hier zo staat. En daarbij, er zou niet geblaft worden. Dat was het voordeel van het faunacentrum. En nu wordt er dus toch geblaft als daar dieren komen. Dus gewoon, daar wil ik graag wat duidelijkheid over hebben.
Goed, VVD.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de enige ingediende zienswijze duidt op een privaatrechtelijk geschil tussen enerzijds de eigenaar en anderzijds de eigenaar van de grond, Staatsbosbeheer, en de indiener van de zienswijze, de heer Kwak. De laatste noemt zich in zijn zienswijze gelijkwaardig compagnon van Staatsbosbeheer. De zienswijze bevat een uitgebreid pakket aan bijlagen, welke allen dateren van voor de in de zienswijze genoemde uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 maart 2013. Op basis van deze uitspraak wordt geconcludeerd dat er geen privaatrechtelijke belemmeringen zijn voor het voorliggende plan. En daarom hebben we toch een drietal vragen. Van, staan er voor de heer Kwak nog beroepsmogelijkheden open op dit moment? Als dit onverhoopt wel het geval is, welke risico's loopt de gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan om partij te worden in een privaatrechtelijk geschil als dat van de heer Kwak en Staatsbosbeheer? En is de gemeente zeker van de handelingsbevoegdheid van Staatsbosbeheer in zaken het pand Boersberg 2 en de onderliggende gronden? Tot zover, voorzitter.
Gemeentebelangen als laatste vragen. Meneer Giesen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het voorliggende plan van de Boersberg 2 ligt in een gebied waar reeds veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Het toeristisch verkeer naar het kasteel Doorwerth en naar de boerencamping. Zwaar verkeer naar de bedrijvigheid aan de Fonteinenallee en ook veel fietsverkeer van scholieren richting het Doorwerth College. Er zijn hiervoor reeds in maatregelen getroffen, onder andere op de Kabeljauwallee. Met de komst van dit dierenopvangcentrum zullen de verkeersbeweging in dit gebied alleen maar gaan toenemen. Denk aan medewerkers van het centrum, de dierenambulance zelf en toeleveranciers naar het centrum. Bij de provincie staat er reeds een vergunningsaanvraag open voor een extra ontsluiting van en na de N225, maar vooralsnog zit daar niet veel schot in. Welke acties gaat de wethouder nemen om de infrastructuur mee te laten groeien met de bedrijvigheid in de buurt en daarmee de veiligheid en de doorstroming te garanderen? Een tweede vraag. In het voorstel is uitvoerig gekeken naar de overlast van deze bestemming om de directe omwonenden. En in het gesprek met de bewonersvereniging blijkt dat ze zich goed kunnen vinden in dit plan, mits de verkeerssituatie in oogschouw genomen wordt. In hoeverre is echter het hotel meegenomen in deze overweging en zijn zij gehoord? Zij zijn dichter gelokaliseerd bij deze locatie, zeker gezien het buitenverblijf wat achter het penseel ligt. En zullen daarvoor de meeste overlast kunnen gaan ondervinden, initiatief. Worden zij actief betrokken in in de ontwikkelingen van dit initiatief?
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder, meneer Verstand.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks. Niet echt een vraag die bij het bestemmingsplan hoort, maar ik begrijp uw vraag wel om te kijken of het kan worden opgenomen in het cultuurmenu. Elk jaar proberen we het cultuurmenu voor de scholen te herzien en te kijken van wat is er voor aanbod in de gemeente. Dus ik zal dit doorgeven aan mijn collega als zijnde nieuwe optie. Dan de vraag van het CDA. Het heeft 7 jaar geduurd. Ja, dat klopt. En we hebben er ook 7 jaar aan meegewerkt om te kijken of we deze ontwikkeling een plek konden geven. Dat hebben we heel actief gedaan door juist naast dit initiatief te staan. Heel veel gesprek gehad, veel ambtelijke tijd ingestoken, veel bestuurlijke tijd ingestoken. En uiteindelijk is het juist die tijd en energie die de organisatie ingestoken heeft, die heeft geleid tot die koppeling naar deze locatie. Staatsbosbeheer kwam met een plan voor woningen. Wij hebben ze uiteindelijk gekoppeld aan dit initiatief. Maar ik wilde nog wel opwijzen dat het wel in principe aan de initiatiefnemer is om te kijken dat je uiteindelijk een locatie accepteert. Er zijn zeker de afgelopen 4 jaar, dat ik me kan herinneren, verschillende locaties langs geweest en we hebben daar echt veel aan voor meegedacht. Ja, dan de vraag van de PRD. Ja, dat lijkt misschien een beetje tegenstrijdig inderdaad. Het is inderdaad niet de bedoeling dat die niet gedomesticeerde dieren daar nou per se worden opgevangen. Maar het kan natuurlijk wel eens zijn dat een Dat ze met een bepaald dier de dierenambulance die meeneemt. En als je dat gaat beperken in het bestemmingsplan, dan zit je meteen weer klem en dan overtreed je de regels. Dus er is een bepaalde ruimte gelaten om dat te doen. Kan ook een bepaalde noodopvang zijn, maar in principe is het daar nou niet direct voor bedoeld. Maar ik kan me voorstellen dat het wat tegenstrijdig overkomt. Ja, de VVD vroeg naar het mogelijke beroep wat mogelijk is. Ja, beroep tegen bestemmingsplan is altijd mogelijk, maar dat bedoelde u waarschijnlijk niet. Dat bedoelde de privaatrechtelijke zaak. Bij mijn weten is die nu helemaal afgehandeld. Dus daar ook geen beroep meer mogelijk. Gemeentebelangen had het over het verkeer. Ik denk dat de verkeersaantrekkende werking behoorlijk beperkt is. Als je het vergelijkt ook met de huidige bestemming, een museum, dan zal het sowieso al veel minder zijn. En zoals u weet zijn we volop bezig in overleg met de buurt om te kijken hoe we sowieso de verkeerssituatie veiliger kunnen maken van Kievitsdel. En loopt er ook, met name met de bedrijven om wie het gaat in de groene waarde, loopt er ook acties richting de provincie om te kijken of we daar die extra afslag kunnen krijgen. Dus daar wordt aan gewerkt. Dat is iets van een lange adem, maar daar gaan we gewoon mee door. Nou, het hotel is zelf op zichzelf niet actief benaderd. Ik denk ook niet dat het hotel het grootste overlast heeft. Ik denk dat er sowieso weinig mensen veel overlast van zullen hebben, want er zit een behoorlijke ruimte tussen. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen, ook het hotel.
Dank u, wethouder. Ik hoop dat jullie vragen beantwoord zijn en anders dan horen we dat in de tweede.
Voorzitter, termijn. Nog niet. Mijn laatste vraag niet beantwoord, maar daar gaat de wethouder heel snel overheen. En ik begrijp ook dat hij dat wellicht doet, maar ik hoor toch wel graag zijn antwoord.
Ja, sorry, wethouder, moet u uw vraag even herhalen. Want
meneer De Boer, wilt u even herhalen over welke vraag u het
dat
heeft?
Wil ik zeker doen. Of Staatsbosbeheer handelingsbevoegd is met betrekking tot de verkoop, of tenminste met de aanvraag van de bestemmingswijziging van opstallen plus onderliggende gronden.
Wethouder.
Ik hoor hiernaast me dat zij volledig eigenaar zijn, dus dan neem ik aan ook dat ze volledig handelingsbevoegd zijn. Ja.
Oké, dan ga ik door naar de tweede termijn. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Giezen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, in ieder geval willen we even aangeven dat we een goed voorstel hebben liggen. Een prima initiatief wat past ook in de omgeving. Zeker meenemen dat er een aantal jaar geleden een handtekeningenactie is geweest. Die er meer dan 700 mensen is ondertekend voor, dan wel op een andere locatie. Dus daar is zeker wel draagvlak naar. We zien inderdaad hier wel een bestemmingsplanwijziging. Een aantal jaar geleden, in 2005, is die omgezet van museaal naar agrarisch. Nou, en eigenlijk relatief korte termijn wordt het eigenlijk al weer omgezet. En ja, wij zien het eigenlijk wel als een positieve flexibiliteit, zeg maar, die wij als gemeente moeten kunnen bieden. En niet alleen maar, dus dat we bedrijvigheid, zeg maar, ondersteunen en niet alleen maar kijken van wat de mogelijkheden zijn. We hadden dan vervolgens nog wel even één vraag, zeg maar, ook, hè, op het antwoord, zeg maar, van de wethouder aangaande de opvang van dieren van de ambulance. Je zegt van nou, dat wordt in principe vrijgehouden, dat daar toch wel ruimte zijn. Worden daar wel ergens nog grenzen aan bepaald of wordt dat volledig vrijgelaten? Dat was mijn vraag.
Dank u wel, meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de VVD is blij met de toekomst waarin deze locatie weer nuttig gebruik kent. Helaas zijn de ambities zoals die ooit vastgelegd zijn in het bestemmingsplan Boersberg 2 uit 2005 nooit verwezenlijkt. Als gevolg daarvan heeft deze wederopbouwboerderij er jarenlang wat verwezen bij gelegen. De VVD kan ook instemmen met het nu beoogde bestemming en het daaronderliggende bouwplan, met dien verstande dat we er dan wel vanuit mogen gaan dat er geen spoken meer uit het verleden naar voren komen die de gemeente partijen zouden kunnen spelen in een klaarblijkelijk nog steeds levend geschil. Met betrekking tot het plan zelf hebben wij nog wel een kanttekening, en dat is al eerder genoemd door gemeentebelangen, en dat heeft betrekking op de verkeersaspecten. Uitgelegd wordt dat het verkeer aantrekkend karakter gering is. Daarbij wordt niet ingegaan op het uitrukken van de dierenambulance. Ook wijzen wij erop dat deze functie van invloed kan zijn op de discussie met de provincie over de ontsluiting van de bedrijven op de voormalige steenfabriek aan de voet van de Boersberg. Het is duidelijk dat een uitrukkende dierenambulance meer gebaat is bij een directe aansluiting op het hoofdwegennet en niet door de woonstraten van Kievitsdel hoeft te rijden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Boer. Meneer Verhagen.
Voorzitter, dank u wel. De PRD is ook wel blij met dit plan, want ook uit vakkringen, uit het Hof van Ede en zo hebben we gehoord dat het een prachtige aanvulling is op bestaande activiteiten en zij juichen het ook alleen maar toe. Het is wel een fors gebouw. Kijk, nu is er een heel simpel ensemble, een boerderijtje en een paar schuren en er komt wel een fors gebouw terug. Daartegenover staat dat het gebouw op een milieuvriendelijke, ecologische manier gebouwd wordt en ook een uitstraling heeft die denk ik wel past in dat gebied. En we hebben verstandsvrij ook een commissie ruimtelijke kwaliteit die het goedgekeurd heeft. Blijft jammer dat het museum wat daar gedacht is niet gerealiseerd kan worden. Ik hoop dat het nog eens een keer ergens anders gebeurt, want Oosterbeekschool is toch wel iets wat hier een plek zou moeten kunnen vinden. Dus wij zeggen, ga hiermee door. Dit is een mooi plan en we hopen dat het snel gerealiseerd wordt.
Dank u wel. Ik kijk even naar meneer Geders.
Ja, het CDA vindt ook een erg mooi plan. En ja, qua omvang van de bebouwing viel ons juist op dat er zorgvuldig mee om was gegaan als je het vergelijkt met wat er voorheen kon. Dat er goed over na was gedacht van niet te veel mogelijk maken, maar wel juist de flexibiliteit die de initiatiefnemer wil hebben, dat in het plan verwerkt zit. Dus waarvoor een compliment. Eén vraag die we aan de wethouder hadden gesteld, volgens mij nog niet beantwoord kreeg. Ja, de wethouder zei van we hebben juist actief meegedacht in deze locatie, misschien zelfs aangereikt in dit geval. Is dat nou ook geborgd dat dat soort mooie dingen kunnen gebeuren in de organisatie? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar bedrijfscontactfunctionarissen, dan kan je afvragen of maatschappelijke instellingen met een huisvestingsvraagstuk, of die daar nou terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat dat anders een beetje reactief wordt, hè? Dat een maatschappelijke instelling komt met zou ik daar kunnen zetten en zegt de gemeente vaak, nou, die zijn ambitieus, toch nee. Opereert de gemeente nou ook proactief door zelf inderdaad die locaties aan te bieden? Is dat bij iemand belegd of hebben we misschien zelfs een database van objecten, zodat we die organisaties kunnen helpen?
Dank u wel. PvdA, meneer Van Oosterwijk.
Voorzitter, dank u wel. Onze fractie heeft er zeer uitgebreid over gesproken. Wat bij ons de handen op elkaar kreeg was toch wel het ontwerp, of de schetsontwerp die erin zaten. Die werden in het algemeen als zeer fraai bestempeld. Iedereen is erover eens dat de opvang en de dierenambulance nodig aan een nieuwe locatie toe zijn. Dus wat ons betreft de spadegrond in en beginnen.
Dank u wel. En mevrouw De Groot.
Dank u, voorzitter. Nou ja, ik val een beetje in herhaling, maar wij vinden het ook een fantastisch plan. En wij zijn erg blij dat die eigenlijk vandaag toch, of misschien wel, een wezenlijke stap gezet kan worden naar die realisering van de faunaopvang. Zoals u weet vindt mijn partij het welzijn van dieren zeer belangrijk. En wij vinden dan deze professionele voorziening, die hoort daarbij. We zien ook een meerwaarde in de combinatie met die dierenambulance en ook met de centrale ligging en de nabijheid van de Wageningen Universiteit. Wij kunnen instemmen met het geadviseerde beleid of besluit. En wij willen de initiatiefgroep en de dierenambulance alvast feliciteren met dit resultaat. En wensen een voorspoedige realisering van de faunaopvang.
Dank u wel. D66, meneer Kuppen.
Ja, voorzitter, als alle partijen iets gezegd hebben, dan vind ik het wel fijn dat ik dat dan ook even doe. Maar ik heb niet veel toe te voegen.
Niet verplicht hoor.
Maar het is toch een moment dat je even mag spreken. Ik doe dat. Ook wij vinden het een prachtig plan. Ik denk dat alles ongeveer gezegd is. Ik sluit me aan bij de PvdA, laten we starten. En ik sluit me ook aan bij GroenLinks. Een mooi initiatief wat een mooi plan heeft gekregen.
Wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is inderdaad, ik deel het helemaal, echt een aanwinst voor onze gemeente. Zeker ook als je kijkt naar de manier waarop het gebouw ontworpen is. Dus ik denk dat we daar heel erg blij mee kunnen zijn. Er zijn nog een paar opmerkingen gemaakt. Gemeentebelangen vroeg daarnaar. Ja, er is niet echt een grens. Ik bedoel, dat hebben we niet gedefinieerd. Dat zou het ook wel heel erg detailistisch maken. Maar goed, honden en katten zijn al uitgesloten, dus om hoeveel dieren kan je het zometeen nog hebben. Dus ik denk dat dat op zich wel meevalt. Ja, ik moet zeggen dat ik de zorgen van de VVD niet deel hoor als het gaat om het verkeer. Kijk, je kan zeggen van er is een probleem, maar elke auto is er één te veel. Ik denk dat het echt qua aantrekkingskracht behoorlijk meevalt en ook met de ambulance. Het is een dierenambulance en dat is er niet eentje die altijd met spoed uitrijdt met sirene en zwaarlicht. Dus dat valt wel mee en die zit nu ook op een sportpark. Moet die ook door een woonwijk heen om ergens te komen. Dus ik denk, ben daar niet zo benauwd voor. Het CDA. Wij denken altijd proactief mee. Ondanks dat we zelf als gemeente niet heel veel accommodatie in ons bezit hebben. Hebben we in de loop der jaren wel een hele lijst verzameld van accommodatie waarvan we weten dat de eigenaar daar iets mee wil of daar vanaf wil of dat er mogelijke ontwikkelingen kunnen komen. En elke keer als wij tegen iemand aanlopen, of dat nou proactief is of reactief, dan delen we die lijst en denken we mee om te kijken van waar zou dat passen. En dat zijn zowel maatschappelijke instellingen, dat zijn scholen, zorginstellingen die zich nu heel veel melden, want daar is veel om te doen, zorgvastgoed. Het kan ook woningbouw zijn, dus dat doen we inderdaad op een hele proactieve manier. Daar hebben we dus niet een heel systeem voor, maar gewoon een eigen lijst die we daarvoor bijhouden. En dat waren volgens mij alle opmerkingen.
Dan kijk ik even rond of er nog een derde termijn komt. Jullie gehoord hebbende, denk ik dat het meevalt. Meneer Giezen.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden toen nog heel even één vraag aan de wethouder, want je geeft aan weer terugkomen verkeersoverlast, dat het op dit moment zeg maar de ambulance ook door een woonwijk heen moet. Maar dat is niet waar, want dat kan via de Veentjesbrug zeg maar achterdoor richting het oude DKD-gebied. Dus wij blijven toch nog wel, vanuit de bewoners zien we toch wel dat daar nog wel wat zorgen liggen. Dus vandaar.
Wethouder, wilt u daar nog
Ja, voorzitter, ik nogmaals hoor, ik denk dat het echt dat het meevalt. Ik denk dat hij sowieso in Hilsum echt niet alleen via Veentjesbrug rijdt. En ten tweede, als het echt als een probleem zou worden gezien, dan had ik verwacht van de buurt die er bovenop zit, dat ze dit geluid wel zouden laten horen. Dat is niet gebeurd, dus ik denk dat de bewoners het net zo inschatten als ik het doe, dat het wel meevalt.
Kijk nog één keer rond of iemand nog een vraag of een opmerking heeft. Volgens mij kan ik voorzichtig concluderen dat ook dit een sterstuk naar de raad is. Ik zie heel veel knikkende geluiden. Prima, nou dan kan ik dit agendapunt beëindigen en dan wordt dit ook een sterstuk. En dan gaan we even kijken. Dank aan de wethouder voor de beantwoording. Even zien, we zijn bij agendapunt 7. Die had ik bij de vaststelling van de agenda al even kunnen noemen. De verslaglegging van de vergadering van de gecombineerde commissie inwoners en bedrijvigheid van 5 februari. Daar zijn geen opmerkingen over binnengekomen, dus die is bij deze vastgesteld. Dan zijn we bij de ingekomen stukken en meneer Geerdes had daarover een vraag en die heeft hij inmiddels gesteld. Meneer Geerdes, kan ik erop rekenen dat uw vraag over luchtmetingen al is afgehandeld? Ja. Dan zijn we bij agenda punt 9. Dat is de sluiting van deze vergadering. Dank ik jullie allemaal voor jullie aanwezigheid.